We gaan met elkaar naar Hebreeën hoofdstuk 12. Hebreeën hoofdstuk 12. Ik las deze morgen in Hebreeën. Een heel bekend gedeelte. Ik ga niks nieuws voorlezen. En toch. Kun je de Bijbel uitlezen? Ik denk het niet. Ja, je kunt de tekst wel uitlezen, maar de diepte en de rijkdom van het woord, de Heilige Geest, geeft steeds weer nieuw licht in het woord. Ik lees hoofdstuk 12, vers 1. Daarom dan, laten ook wij hier in Helmond, even een toevoeging, om het persoonlijk te maken, nu we zulk een grote volk van getuigen, van supporters rondom ons hebben, afleggen alle last en de zonde die ons zo licht in de weg staat en met volharding de wedloop lopen, die voor ons ligt. Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, die om de vreugde welke voor hem lag, het kruis op zich genomen heeft, de schande niet achtende en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods. Vestig uw aandacht dan op hem, die zulk een tegenspraak van de zondaren tegen zich heeft verdragen, opdat je niet door matheid van ziel verslapt. Ja, als we konden kijken in de geest, Hebreeën hoofdstuk 11, die tribune vol met geloofshelden die ons toeroepen vanuit hun leven. En ik denk dat die tribune nog veel groter is. Als je alle christenen door de eeuwen heen, de kerkgeschiedenis en al de martelaren, en dan heb ik het niet meer over de grote martelaar, maar ook de kleine martelaar, die in de stilte geleden hebben voor de Heer. Dan roepen ze ons toe en zeggen ze, verlies je geloof niet. Het geloof heeft het verschil gemaakt in ons leven. Als het geloof er niet was, als we dat niet konden vasthouden, dan dreven wij in het water weg. Het geloof was voor ons als een stuk hout dat ons doet steeds deed bovendrijven over de stormen van het leven. Daar roepen die getuigen ons. Want geloof, heb ik al eerder gezegd, is de zesde zintuig die God u en mij gegeven heeft. En u kunt met geloof meer doen als met uw vijf natuurlijke zintuigen. En naarmate dat uw geloof groeit, kan God in u en door u een dieper werk doen. Echt waar, u hoeft daarvoor niet geleerd te zijn. Echt niet. Hier staat iemand die zijn studies vergooid heeft. Iemand die vroeger verschrikkelijk veel last had van spreken in een groep, laag zelfbeeld, stotteraar, mensenschuw, staat hier. Maar door Gods genade, omdat geloof de verbinding werd om steeds in de tegenwoordigheid van Vader te komen. En waar de Vader mij u ons constant omhelst, werkt therapeutisch, werkt genezend. En gebeurt er een herstelwerk in jouw leven. En misschien waart je voor je geloof maar een bedelaar, maar een bastaard, staat er in deze hoofdstuk. U bent geen bastaard, zegt u. Jullie zijn zonen en dochters van de Allerhoogste. Weet je wat bastaard kunt je vertalen met weeskinderen. Want een weeskind heeft geen thuis. Bastaard zijn kinderen die de moeder wel kennen. Maar de vader, wie is mijn vader eigenlijk? Dat is het ergste wat u kan overkomen. Om als een weeskind door het leven te gaan. En je bent misschien omringd door veel mensen. Maar er is niemand die werkelijk aan de binnenkant weet hoe het met u gesteld is. En wij kunnen dat, als mens kunnen wij elkaar daar ook niet in aanvoelen. Maar de schepper wel. Want hij is uw papa. En als jij uw geloof gaat ontwikkelen, en dat is de oproep ook, want dan zeggen die getuigen, keep your faith. Hou het vast. dan gaat de Heilige Geest u en mij een diepere inzicht geven. Wat ook mensen vroeger van u gezegd, je bent een dikke nul. Ja, misschien ben je opgevoed, je kunt niks. En je wordt vergeleken met je zus en broer en die doet het altijd beter. Ja, als je zo'n klimaat opgroeit, dan zit u zelf weer wat serieus scheef hoor. En ik had dat gevoel als kind. 6 kinderen thuis hoor. En ik was de zwarte schaap. Nu, ik had het ook al, ik maakte ook het bond, hè. Het was ook nog mijn schuld ook. Hè. Maar ik groeide op in een klimaat van, ik moet het waarmaken. Of ik val uit de mand. Ja. Maar deze helden zeggen, jong, er is iets compleet anders. Er is een koninkrijk en die koning, die is zo barmhartig. Die nodigde u uit om uw schuld te vereffenen. U kent het, Matteüs hoofdstuk 18. En uw schuld was onbetaalbaar. En dan staat er, en hij werd met ontferming bewogen en hij schold alles vrij. Wauw, daar vond het geloof plaats. Wat een geweldige God. En die getuigen roepen ons toe, wat een geweldige God. Je moet je geloof niet verliezen, die God. En dan zegt de schrijver, hè, leg dan je last en je zonde af. En daar zit hier enorm veel wijsheid in. Ik geloof dat de twee dingen zijn die u en mijn parcours juist benadelen. Want hij spreekt over een parcours, een wedloop. Een wedloop heeft te maken met een parcours. Iedereen heeft een parcours af te leggen. Maar als je met een last en met een zonde, en ik wil het vanmorgen ook zo noemen, dat is hetgeen wat ik deze morgen van de Heer kreeg. Als je met een zorgenmentaliteit door het leven gaat, want dat is een last, hè. Als je met een mentaliteit leeft, ik heb zorgen aan mijn hoofd. En je leeft met een zondementaliteit, dan kom je niet ver. Want dat is zo zwaar, hè. Dat is Belgisch, hè. Zo zwaar, hè. Mag ik af en toe Belgisch klappen? Ah, dat is toch leuk, hè, joh. Goed, om jullie wakker te houden, joh. Super. Maar ik hoor graag ook Holland klappen, joh. Goed. Maar een zorgenmentaliteit, hè, dat is verschrikkelijk vermoeiend. En blijkbaar hebben we dat allemaal met de minste moeite al van in de wieg geleerd. Klopt? Heeft iemand moeite gehad met het leren u zorgen maken? Nee. Dat is zo simpel. En met de zondementaliteit ook. En zeker als je in een kerk gegroeid bent, waar alleen maar de zonde zo werd geëtaleerd, hè, dat je zegt, dat je onder de tafel kruipt en dacht van, maar God zal op mij nu boos zijn. Hè. Hoe ga ik dat in hemelsnaam goed maken? Hè? Ja, om bang van te krijgen. Hè, joh. Ik las deze morgen Hebreeën 12 helemaal uit. Hè. En dan zegt Hebreeën, je bent niet genaderd tot de berg Sinaï, staat er. Waar beving plaatsvond. Oeh, prijs de Heer. Maar ik denk dat er christenen zijn die vandaag nog altijd denken, ik ben genaderd tot de berg Sinaï. Nee, je bent niet genaderd tot de berg Sinaï. Je bent genaderd tot de berg Sion. En ik moest onmiddellijk denken aan Exodus hoofdstuk 19, waar God ze uitnodigt. Kom dichterbij. Ik wil intimiteit. Ik hou van u. Eindelijk, onder leiding van Mozes heb ik jullie uit Egypte geleid, want jullie waren onder de greep van een vreselijke, heersende, manipulerende farao. Maar ik ben een liefdevolle God hoor. Kom dichterbij. En dan staat er dat ze niet durfden. Goed opletten. Schrijf het op. Ga erover nadenken. Als angst binnenkomt in je hart, hè, kan Gods vrees ook niet binnenkomen. Want angst duwt Gods vrees weg. Als je hart gevuld is met angst voor God, hè, trouwens, angst is niet een vrucht van de Heilige Geest. Vrees wel. En vrees, hè, is zeer therapeutisch. Vrees is respect, is bewondering, is verbazing. Vrees is, oh, wauw. En dan horen we over de bloemetjes die opvleuren in de aanwezigheid van God. Absoluut. Ik geloof zeker wat de broeder gezien heeft, is nog maar een stukje van de heerlijkheid. Maar toch bedankt, want het is ook zo. Wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord, dat wil God openbaren aan zijn geliefde kinderen. Maar als ik met een zorgenmentaliteit zit, Of een zondementaliteit. Hè. Dan komt er angst binnen. En dat is zo belastend. Je kunt niet met een zak van 100 kilo de parcours aflopen. Daar kom je niet ver mee. En nu ga ik een vraag stellen. Wie van jullie gelooft dat hij de hele dag kan mediteren over Gods liefde? Wie gelooft dat? Ik zie maar twee handen. De vraag is niet of je dat lukt, want misschien ben je dat nog aan het leren. Ik heb maar twee handen gezien, dat is geen verwijt hoor. Hè. Als ik u ga vragen, wie van jullie heeft er ooit niet eens een hele dag gepiekerd over iets? Steek eens een hand omhoog. Ik zie maar een paar, ik zie niet alle handen omhoog. Blijkbaar is het niet iedereen ermee eens, dus blijkbaar zijn er mensen hier die, ik weet niet. Maar, hoe zegt u? Een halve, dat kan ook, hè. Dat kan ook, hè. Een halve ook. Een halve dag. Nu, prijs de Heer, hè. Een halve dag, hè. Ik moet zeggen, ik ga eerlijk zijn, hè. Ik heb dagen meegemaakt. Dagen dat ik van 's morgens tot 's avonds, 's nachts niet kon slapen. Echt waar. Ik heb dat meegemaakt. Heeft dat mij geholpen? Nee. Maar kon ik dat? Ja. Waarom? Ik zat met een zorgenmentaliteit. Mentaliteit heeft te maken met de manier waarop ik kies wat ik een plaats geef in mijn hart. Ik zou het anders kunnen zeggen. Daar waar je zuurstof aan geeft, blijft groeien. Ik kies in mijn tuin, en ik heb deze week weer wat geplant. Ik kies wat ik zuurstof geef en wat ik geen plaats wil geven. Wat denk je dat ik in mijn tuin niet wil ruimte geven? Onkruid. En waar ga ik ruimte geven? Ik heb al basilicum geplant. Ik heb al buren geplant. Pappepers. En ik ga de komende weken en maanden ga ik zuurstof geven aan hetgeen wat goed is. Maar die onkruid die gaat blijven komen. Maar wat moet ik doen? Ik ga geen zuurstof geven aan onkruid. Nu, ik ben geen perfectionist. Hè. Dat mag hier en daar wat spietjes onkruid zijn. Hè. Maar ik laat het niet overwoekeren. Waarom? Ik heb een andere mentaliteit. Ik kies ervoor, als ik zorgen zuurstof geef, hè, als je broedt op zorgen, dan kweek je ze. Dan vermenigvuldig je ze. Die worden groter. Dat bedoelt de schrijver hier. Als je met een zorgenmentaliteit zit, hè, het wordt alleen maar erger. Ja, maar ik ga pas gelukkig zijn als de omstandigheden veranderen. You're in a wrong position. It's unrealistic. En eigenlijk laat je na wat je zesde zintuig doet. Want door geloof stap je in de onzichtbare wereld, in Gods koninkrijk. Hè? En daar is het klimaat heel anders. In de zichtbare koninkrijk leven we in een harde wereld. Heel veel onrechtvaardigheid. Klopt. En dat baart zorgen. Dat leidt soms tot zonde door ons of door anderen. Je blijft in een negatief spiraal. Maar als je door geloof in Gods koninkrijk stapt, hè, wauw. Wat zegt de schrijver dan hier? Waar mogen uw focus op richten? Op Jezus. En als je een Jezus-mentaliteit gaat kweken, hè, als je gaat kijken naar hem, en dan zegt hij ook, hè, kijk naar Jezus en blijf kijken. Nu, als je naar Jezus kijkt, en dan heb ik het over de Jezus van de Bijbel, want je kunt ook een Jezus hebben in uw verbeelding, maar je zit met een verkeerd godsbeeld. Misschien heb je dingen meegemaakt in een kerk en denk je onbewust, als die pastoor mij zo behandeld heeft, dan zal die van boven me misschien ook zo behandelen. En dan denken sommige mensen, ik vertrouw God niet. Want misschien is God ook wel een bedreiging voor mijn leven. En je projecteert hetgeen wat mensen je aangedaan hebben, projecteer je naar God toe. Snap je? Dan komt er angst binnen. En angst, hè, zuigt je leeg. En als je angst zuurstof geeft, dat blijft overwoekeren. En je kunt de wet opnieuw lopen. Maar deze morgen worden we toegejuicht. Als je je ogen sluit en met je hart kijkt, dan ga je, naar gelang de preek vordert, steeds meer het geroep van de helden horen roepen zeggen, come on, Twan, Twan, come on, hè. Twan. Geef geen zuurstof aan de zorgen. Ja, maar Heer, die zorgen, wat moeten we dan doen? Breng ze, zegt Paulus in Filippenzen, breng uw gebed door smeking en dankzegging bij God. Tuurlijk, we moeten de dingen wel benoemen. Ja, klopt, we moeten de zorgen benoemen. Maar als je daarover gaat mediteren, hè, dan wordt die ballon alleen maar groter. Uw leven wordt bepaald, mag ik even ons hoofd als een ballon? En die ballon beïnvloedt uw hele lichaam. Let eens even op. In vers 2 zegt hij, laat ons oog. En in vers 12 zegt hij, hef dan uw slappe handen, strek uw knikkende knieën en maak een rechte spoor met uw voeten, opdat het geen kreupel is, niet uit het lid geraken, doch volleer gelezen. Zaai een gedachte. Het begint met je denken. En je oogst een gevoel. Zaai een gedachte. En je oogst een gedrag. Zaai een gedachte. En je oogst een levensstijl. Zaai een gedachte. En je oogst een karakter. Alles begint met je ballon. De vraag is, wat zit er in je ballon? Als je met een zorgenmentaliteit zit, en u weet, u hebt... Hè, ik had twee ballonnen kunnen meenemen. En als ik een ballon bij had met gewoon zuurstof, ik blaas die gewoon met mijn eigen zuurstof vol, en ik laat die ballon, ik bind die vast, ik laat die los. Wat zal die ballon doen? Want de zuurstof van deze aarde is niet in staat om een ballon naar boven te krijgen. Maar als ik daar helium in blaas, en u weet, dat is een prachtig beeld van de Heilige Geest die Gods liefde wil blazen. Wat gebeurt er met die ballon? Oh, maar wacht eens even. Wie bepaalt welke zuurstof in uw ballon komt? Wilde je dat eens hardop zeggen? Dat kies je zelf. Ja, maar de Satan heeft het met deze week moeilijk gemaakt. De Satan die kan u inderdaad aanvallen. Hè? Maar jij kiest welke zuurstof of helium in uw hart komt. Daar kies jij voor. Als jij kiest, ik ga me blijven zorgen maken, want... ik moet het oplossen, maar eigenlijk ben je in eigen kracht bezig. Dan blaas je gewoon zuurstof en je ballon die blijft op de grond. Hetzelfde geldt met zonde. De Bijbel leert me nergens om zonde te bestrijden. Kun je niet. Ik heb het zelf jaren geprobeerd. Alleen maar frustratie. Ik was de christen uit Romeinen 7. Ik, ellendig mens. Het willen is er, het wensen is er, maar het lukt me niet. Waarom? Ik had Romeinen 6 niet begrepen. Het nieuw leven van Christus in mij, ik had Romeinen 5 niet begrepen. Christus heeft alles betaald. En ik ervaarde Romeinen 8 niet. Wat is Romeinen 8 dan? Er is geen veroordeling voor hen die christen zijn. En de wet van de geest, dat is een zuurstof, dat is de helium. De Heilige Geest, waarom is die op aarde? Weet u... om u en mij, hè, iedere dag te helpen om uw mentaliteit te veranderen. En om uw mentaliteit te voeden met de schoonheid van Jezus. Wat gebeurt er als die christenen zijn die vol zijn van de schoonheid van Jezus? Kunt je die afbreken? Als hier mokkende christen zijn. Mokkende is in België klagende christenen. Mokkende, klagende, ondankbaar, kritische christenen. Wat komt er uit een ballon? Pff, stinkt, joh. Ja, maar dat is een schuld. Die broeder heeft me wel dit en dit en dit en dit aangedaan. Het kan goed zijn dat hij u inderdaad misschien wel dingen aangedaan heeft. En misschien heeft hij het ook nog gedaan en is het ook nog niet juist. Kan ook zijn. Maar u kiest welk zuurstof in uw ballon komt. En dit is de reden waarom ik vers 12 erbij voeg. Alles begint met je oog. Want je oog is wat je denkt. Het oog beïnvloedt je hand en je voet. Je hand heeft te maken met uw gedrag. Uw gedrag is altijd een bijproduct. Uw gedrag is niet het hart van je wezen. Wat je doet, komt altijd voort uit je hart, uit je oog. Hoe je leeft, uw voet, hoe je stapt... is altijd het gevolg wat er in je hoofd zit. Als er in je hoofd geen helium zit, gaat je meer geneigd zijn om met je handen negatief gedrag uit te oefenen, en met je voeten ook. Dat zijn de Bijbelse principes, hoe God in u en mij leven, door geloof een vernieuwend werk wil doen. En weet u, ik leg dat nu uit, hè, maar als ik morgen vroeg dit hè, verwaarloos, hè, en ik laat me helemaal gaan en zeg van, wow, ik moet gaan werken. En ik begin weer, hè, mijn ballon gaat weer open en er komt negativiteit. En ik ga piekeren en met een baas, en ik noem je, wat gebeurt er met mijn handen? Die zakken door. En mijn knieën? Snapt u waarom dat Hebreeuwen zegt? Leg uw zorgenmentaliteit af. Leg uw zondementaliteit af. En kweek een Jezusmentaliteit. Voed u met de schoonheid van hem. En weet u, ons leven is nog veel te kort, hè, om zijn heerlijkheid te zien. Ik denk dat ik 10 levens nodig heb. En dat zal nog niet. Weet je wat? Ik heb goed nieuws. We krijgen de eeuwigheid. Joh. Oh. Het gaat nooit genoeg zijn om straks Vader, Zoon en Geest te bewonderen. Ik kan u dat niet uitleggen, we gaan het allemaal meemaken. Maar we krijgen wel dit leven en u kiest ervoor. En weet u, hè, zoals in elke wedstrijd, als de Nederlanders tegen de Belgen voetbal, heb je pro's en contra's. Hè, en dan staan de supporters van de Belgen, de supporter, schot de balderen. En dan zijn er een paar Nederlanders die lastig zijn van de supporters. En die gaan tegenwringen. Of andersom. Ja, u kent dat, hè? Wel, ik ga u een heel lastige tegenstander benoemen. Die constant in u en mijn leven, elke dag, slecht spreekt over u en over uw team. Wie denk je dat ik in gedachten heb nu? Satan. En wat denk je dat hij aan het doen is? Hij wakkert juist uw zorgenmentaliteit alleen maar aan. Hij zegt, maar Twan toch, je moet je zorgen maken. In hemelsnaam, hoe ga je dat oplossen? En als Twan zijn hart opent, komt die zuurstof binnen en Twan is in paniek. Hè? Sorry dat ik u als voorbeeld gebruik. Maar Twan zegt, niet hè. Mijn coach is bij mij. Ik zie hem. Het spel zit er beroerd. Het lijkt alsof we verlies lijden. Soms kunnen er situaties zijn. Het lijkt alsof alles niet goed zit. Ik bedoel, laten we even gewoon de dingen noemen zoals ze zijn. Hè? Maar dat is in de natuurlijke wereld. Maar als je gaat leren kijken door geloof in de onzichtbare wereld. En je gaat steeds afgestemd zijn op je coach. Dan gaat hij zeggen, Twan, geef me een high five. Come on. Keep your focus on me. Wow. Als wij ons allemaal zo laten coachen door Jezus, hè, wat gaat er gebeuren met die ballon waar alleen maar aardse zuurstof in is? Die wordt steeds. En uw hart wordt gevoed met helium. De Heilige Geest geeft u steeds dieper inzicht in de schoonheid van Jezus. En je bent vol van uw coach. Mijn coach heeft zijn leven afgelegd voor mij. Amai, wie heeft er zo'n coach hier op aarde? We hebben zo'n coach. Die is gestorven voor zijn team. Zijn leven helemaal afgelegd. En zijn verlangen, hij heeft dat toen gedaan. Hij kon van vissers geweldige, invloedrijke mensen maken. Want als hij dat met vissers kan, dan kan hij dat ook met Hollanders. Amen. En met Belgen. Dat is toch waar, hè? Want ik hoor dat soms zeggen, hè? Die Hollanders, dat is mission impossible. Nee. Voor mensen wel, maar voor God is dat niet onmogelijk. God is in staat om in levens van Hollanders en van Belgen een vernieuwend werk doen. Waarom? Omdat zijn liefde niet ophoudt. En God staat hier niet met dwang en je moet tot mij nader, of anders ga ik u. Nee, dat werkt zo niet. Dat is niet Gods koninkrijk. Spuiten gewoon. En naarmate dat de Heilige Geest u inzicht mag geven in die geweldige zegen, en je gaat daarover mediteren, hè, doet dat iets met uw handen. We hebben daar een lied van in de opwekking. Hè? Hoe gaat dat weer al? Ik leef voor u met hart en handen. Ja, ken je niet? Twan gaat dat leren, ja. Dat komt in orde, ja. Ja. Dat doet iets met je handen. Dat doet iets met je knieën. En met je voeten. Wij zouden eigenlijk, hè, de meest te bewonderen mensen zijn op aarde moeten zijn. Mensen zullen, als ik de zaligspreking lees, dan beschrijf Jezus dat, die heerlijkheid. Wij zullen het zout en het licht zijn. En ik spreek dat niet als een vloek of als een straf uit, maar dat is uw bestemming. Ja, maar je weet niet wat voor een, sorry hè, shit situatie ik zit. Ja, maar misschien zit je echt in een erbarmingssituatie. En misschien heb je geen zicht op hoe komt dat ik beland ben waar ik beland ben. Ik weet het niet. Maar mijn vraag is, wat ik u vanmorgen uitleg. Stel dat je 10 jaar geleden dit had geweten. Ondanks de strijd misschien in je huwelijk. En je had toen de neiging steeds om alleen maar zuurstof in te ademen. En alleen maar de zaak te verergeren. Je was niet een stuk van de oplossing. Je was een stuk van het probleem. Ja, maar het is de schuld van de ander. Wel, die andere, laat dat maar aan de Heilige Geest over. Waar zou je vandaag gestaan hebben? En ik wil dat niet als een goede kope hoop gedachte geven van, dan was het leven anders. Nee, het leven blijft nog altijd hard. En het gaat harder worden, hè. Maar ik geloof wel dat aan de binnenkant je een dieper, rijker leven kunt leiden. En dat de hardheid van het leven jouw hart niet meer verhardt. Omdat je zegt, ik ga niet toelaten dat het hardheid van het leven mijn hart kapot maakt. Want dat kies jij, of je dat toelaat of niet. Dat bedoelt Jezus met, leid ons niet in verzoeking. Bescherm mijn hart. Spreuken zegt, behoed je hart boven al wat er dat moet jij doen. Jij moet je tuin beschermen. Jij bent de koning die God in zijn koninkrijk geplaatst heeft. En jij mag regeren. God heeft ons gemaakt om te regeren, ja, over het leven. Hij heeft ons gemaakt om te regeren over de schepping. Om te regeren over je bezittingen. Maar er zijn 2 dingen waar we niet mogen over regeren. We mogen niet regeren over God en mensen. En daar is het bij velen net misgegaan. Van het moment als we over God gaan regeren, ja, dan moet je het zelf oplossen. Hè? Want als jij God wilt zijn, zoals er staat in Jesaja hoofdstuk 46, Israël koos voor de goden van Babel, en dan staat er, Zij maakten de goden, en dan staat er, en zij droegen hun God met hun handen. Ja. De God die je maakt, die moet je zelf dragen. Ja, maar wacht eens even, ik heb wel een God nodig die mij draagt. En dan zegt de Heer, maar mijn God heeft u getorst, hij draagt u, hij is de eeuwige, altijd dezelfde. Wauw. Daar, hè, dit is één van de eigenschappen waarom onze God de enige God is. Hij kan u dragen. Maar hij vraagt maar 1 ding. Onvoorwaardelijk kinderlijk vertrouwen. Niet meer. Vertrouwt je hem. En dan zorgt hij voor alles. Maar hij vraagt iedere dag vertrouwen. En kijk, Jezus werd net daarin aangevallen toen hij begon aan zijn bediening. Matteüs hoofdstuk 4. De eerste verzoeking, hij had 40 dagen niet gegeten en waar valt Satan hem aan? Je moet uw leegte vullen, uw honger moet je verzadigen. En wat doet Jezus? Hij laat zich niet vangen. En hij zegt, mijn grootste honger is mijn honger naar mijn vader. Ja, want dat zegt hij ook, hè? De mens leeft niet van brood, maar van het woord. En het woord brengt ons altijd bij de vader. Uw grootste honger is honger naar de vader. Uw ziel kunt je niet verzadigen met barbecue. Onmogelijk. Uw lichaam wel. Als je zin hebt om te eten, dan is uw lichaam die zegt, ik heb honger. Maar dat moet je niet verwarren met de honger van uw ziel. Uw ziel hongert niet naar barbecue. Uw ziel hongert naar vrede, naar vergeving, naar vertroosting, naar kracht. Verwar u niet met die 2 dingen, want uw ziel hongert naar echte honger. En alleen het vaderhart van God kan die honger stillen. Jezus wist dat. En hij zegt, niks, zegt hij. Mijn grootste honger is mijn vader. En wat gebeurt er? Als je eerst het koninkrijk zoekt, dan zal God wel zorgen voor uw aardse honger. De tweede verzoeking. Test je God uit? Of doorsta je de test? Spring van de tempel en de engelen zullen u dragen. Verzoek God maar. Test God maar uit. Als hij echt God is, dan moet hij. En wat zegt Jezus? Je zult de Heer uw God niet verzoeken. Met andere woorden, doorsta de test. En de vraag is, welke test moet ik elke dag doorstaan? Wel, God vraagt niet veel. Hij vraagt maar één ding. Wilt gij mij kinderlijk vertrouwen? Dat is de test. Kinderlijk. Ja, maar ik vraag gewoon, vertrouw mij. En test me niet uit. Ga me niet manipuleren, want ik ben God. Ik sta boven u. Je kunt mij toch niet voor de gek houden. Je kunt uzelf voor de gek houden, maar mij niet. En Jezus laat zich niet vangen. En hij doorstaat de test. En hij springt niet van de tempel af. Want dan zou iedereen zeggen, wat een Messias. Die komt met een grote intrede in Jeruzalem aan. Dat moet hem zijn. Nee. Hij luistert naar de stem van de Vader. En nu komt de derde verzoeking. Aanbid jij de oplossing? Of aanbid jij degene die de oplossing is en geeft? Buig voor mij. En de wereld is voor u. Je hoeft niet naar Golgotha te gaan. Dit is de oplossing. Maar je moet mij aanbidden. En Jezus zegt, dan wordt hem kwaad. Hè? Ga weg, staat er. Je zult alleen de Heer, uw God, aanbidden. Weet u, die drie testen, die maken we elke dag mee. Waar gaat uw grootste honger naar uit, morgen vroeg? Naar succes? Reputatie? Nadat alles goed gaat? Of zeggen, vader, ik hoop dat mijn dag goed gaat, maar één ding is zeker. Mijn honger gaat uit naar u. Ik hou van u. Dat is de grootste honger die uw ziel heeft. En vader, ik ga u niet uittesten vandaag, maar ik vertrouw u, want je zit met mij. En ik snap niet alles met mijn verstand, maar ik weet gewoon één ding, je bent met mij. En drie, vader, de wereld geeft me die oplossing en die, maar dan moet ik het zo doen en zo doen. Het gaat tegen uw woorden, maar ik snap het niet, maar ik weet één ding. Ik aanbid u. U bent mijn oplossing. U bent mijn oplossing. En wat gebeurt er dan? Hè? Dan staat er, en de engelen dienden Jezus. Ja, de engelen zijn er. Staat in Hebreeën 12. Tienduizenden. Die staan er om u te ondersteunen in de strijd op aarde. Ik ga afronden, want er is avondmaal. En ik zie dat Rini precies zijn schema aan het aanpassen is. Want ik ben over tijd, maar ik ga afronden, Rini. Is goed? Ik moedig u aan, vriend. En je zult dat tot de dag van de wederkomst moeten. Uw zorgenmentaliteit, blaas daar niet zuurstof in. Probeer zo snel mogelijk gezonde afleiding te zoeken. Soms kun je geen woorden vinden. Ga in de binnenkamer, huil gewoon. Maar voed geen zorgen. Dood en leven ligt in de macht der tong, zegt Spreuken. Als je dood blijft spreken, dood is vloeken. Ik kan niks, ik weet niks, ik ben een nul. Dan blijf jij zuurstof geven aan negativiteit. Dan blijft dat je leven beheersen. Je kunt de wedloop niet volhouden. En zonder mentaliteit. Christus heeft betaald. Voed uw hart met genade. Staat er in Hebreeën. Voed uw hart met genade. Genade beïnvloedt via uw denken, uw handen, meer als een zondementaliteit. Als je blijft zeggen, ik heb die zonde weer gedaan, en ik heb die zonde weer gedaan. Denk je dat je daardoor heiliger gaat leven? Dat werkt zo niet. Je moet zonde wel belijden, benoemen. Je moet het verbreken. Nee, ik heb een zonde toegelaten. Ik benoem het. En nu ga ik me voeden met Gods genade. En wat doet genade? Is helium voor je hart. Helium voor je hart. Laten we onze ogen sluiten.